Goedemorgen, gemeente. Fijn om jullie vanaf deze plaats weer allemaal te zien. Nou, het is al aangekondigd, we hebben het al bezongen, het is vandaag hemelvaart. En een van de mooie dingen van leven in een, laten we Nederland een postchristelijk land noemen, is dat er nog heel veel vrije dagen zijn rondom de christelijke feestdagen. Maar vieren we feest vandaag? Daar zijn ook binnen de kerk de meningen wat over verdeeld. En ik moet zeggen dat toen ik met de voorbereiding bezig was, ik opnieuw onder de indruk kwam van hemelvaart. En ik hoop dat ik jullie daarin mee kan nemen. Want wat gedenken we eigenlijk en waarom? Waarom is het zo belangrijk, niet alleen voor toen, maar ook voor nu, voor ons hier? In de voorbereiding heb ik ook op internet gekeken. En je weet wel natuurlijk, als je iets wilt leren, dan moet je op het internet zijn. Want wat daar staat, is waar en interessant. Niet dus. Ik was op een forum, geloofsgesprekforum, waarin Joodse mensen onder andere met christenen met elkaar spraken. Hier in Nederland, in het Nederlands. En er was een orthodoxe Jood die dus spreekt met een aantal christenen. En die sprak stevast over de Mashiach, het Hebreeuwse woord voor Messias, voor Christus. Ja, Christus in ons perspectief. En een van de christenen die kreeg het idee om het volgende te schrijven. Dat wanneer hij het over het geloof heeft, dat hij veel beter het op zijn westers kan schrijven, omdat het christendom een westerse religie is. Dus je moet niet van Mashiach spreken, maar van Messias. Het is grappig vooral wanneer je weet dat alles in Israël begonnen is, in het Hebreeuws, in een volledig Joodse context. En ook het feest waar we nu mee bezig zijn, had zijn oorsprong, zijn bedding In het Joodse geloof, in alles wat de Joden in Israël meemaakten. En dus om deze context iets beter te scheppen, wil ik met jullie eerst naar de Tanach, naar het Oude Testament. En naar de periode waarbinnen hemelvaart plaatsvindt. Leviticus 23 vanaf vers 15 en 16. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuwe graanoffer aanbieden. We leven in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Of om het vanuit de Joodse referentiekader te zeggen, tussen Pesach en Shavuot. Shavuot betekent letterlijk weken, het wekenfeest, Pinksteren. En Shavuot heeft zijn naam gekregen door de tussenliggende periode tussen beide feesten. Het slaat op de tekst die ik net gelezen heb. Tijdens Pesach begint de telling van 7 weken, vanaf de eerste zondag na het paasavond. Pesach duurt 7 dagen. En al die 7 sabbatten worden opgeteld. En op de dag na die laatste sabbat, dus in totaal 49 dagen. De dag daarna is het Shavuot, is het Pinksterfeest. Die tussenliggende periode is de ommertelling, zo heet het. Het is een periode van voorbereiding, van toeleven. Nou, wat is de ommer? Goed dat jullie dit vragen. Het is een gewicht van, om het wegen van het graan, van gerst in dit geval, aan te duiden. En met Pesach werd de gerstoogst binnengebracht. Het werd afgerond. Maar waarop moest Israël zich eigenlijk voorbereiden? Op de afronding van de tarweoogst. Dan, als de tarweoogst binnen was met Pinksteren, werden 2 nieuwe broden in de tempel gebracht. Als dank aan God dat ook deze oogst binnen was.
werd als
offer voor Gods aangezicht gebracht. Dus op de eerste zondag na Pesach werd de schoof van gerst voor het aangezicht van God gebracht in de tempel, bewogen. Op die manier werd er zowel gedankt voor de gerstoogst, wat al binnen was, maar werd er ook als het ware gebeden voor de komende tarweoogst. Maar die eerste schoof die gebracht werd, die bewogen werd voor Gods aangezicht, was niet alleen een vorm van gebed, maar was een uiting van geloof. Net zozeer als dat deze schoof nu voor Gods aangezicht in de tempel gebracht wordt, zo geloven wij ook dat de hele oogst binnen zal komen. Dus het is vooral een uiting van vertrouwen. En waarom was dat zo belangrijk? Omdat, tegenwoordig in onze maatschappij is de afstand tussen het product, zoals het van het veld komt, van de bomen, en de consument al zo ver dat we daar niet eens bij stilstaan. Mijn moeder groeide op als kind denkend dat sinaasappels in het kistje bij de groenteboer opgroeien. Dat is nog wel mogelijk in de maatschappij waarin we leven, maar in Israël van toen, die helemaal een agrarische samenleving was, was er een direct verband tussen wat er op het land gebeurt. De weersomstandigheden hadden directe gevolgen voor de welvaart, voor het welzijn onder het volk. En het was ook vooral belangrijk omdat Israël wist zich van God afhankelijk. Alle volken om Israël heen hadden een heel uitgebreide cultus om hun goden, hun afgoden, te bewegen om gunstige weersomstandigheden te geven. In ruil voor allerlei offers, voor allerlei dingen die ze dan zelf deden. En alleen Israël, te midden van al die volken, had van God de belofte, de toezegging gekregen dat hij voor hen ook in dat opzicht zal zorgen. Het enige wat zij dan moesten doen is trouw zijn aan het verbond met de Heere. En misschien zeg je dan, oké, maar dat is toch ook een vorm van ruil. Zij moeten trouw zijn en hij doet zijn deel. Maar dan is de context van het verbond heel belangrijk te bedenken. Dat God dezelfde God is die Israël uit Egypte gered heeft. Hij is dezelfde God tegen wie het hele volk ja gezegd heeft op de Sinaï, als een soort huwelijksverbond. Goed, dat is een beetje de context. En belangrijke zaken zoals dat tellen, die je niet wilt vergeten, moet je op een bijzondere manier markeren, zodat je het niet vergeet. In Israël doen we dat nu eenmaal door er een feest van te maken. Daar kan ik ook niets aan doen. En bij Shavuot stond je dus stil bij de oogst die God mogelijk heeft gemaakt. En de periode waar die ertussen ligt, dat is nu waar het om gaat dus. De ommetelling. In de periode leefde Israël toe naar die oogst. En dat was de symbolische garantie wanneer ze die schoof van gerst voor Gods aangezicht bewogen. Nu weten wij, de God die wij aanbidden, de God aan wie we trouw zijn, zal het ons doen gelukken. Hij zal ons zegenen. Maar in de tijd dat de Heer Jezus in Israël was, werd naast die tarweoogst ook een heel ander feit gevierd in Israël rondom Pinksteren. En dat was dat naast de oogst Israël gedacht dat ook het woord aan Israël gegeven is. De Torah bij de Sinaï werd ook rondom deze tijd gegeven. En nu zijn er opvallende verbanden als we de Joodse feesten, de Bijbelse feesten vanuit Leviticus 23 naast het Nieuwe Testament leggen, zien we wel wat opvallende verbanden. De eerste zondag na Pesach zien we dat Jezus uit de doden opstaat. Precies zoals Paulus zegt dat hij als de eersteling van degenen die ontslapen zijn is opgestaan. Precies zoals die eerste schoof van gerst in de tempel kwam. Zo stond de Heer Jezus op uit de doden. En daarmee heeft hij beloofd, heeft hij een garantie gegeven, dat de rest van de oogst ook binnengebracht zal komen. En met Pinksteren inderdaad, 3000 kwamen tot geloof. De eerste tarweoogst, geestelijk gesproken, was binnen. Met Shavuot herdenken we dat de Torah, dat het woord aan Israël gegeven is. En wij van het Nieuwe Testament geloven dat ook de geest in dat feest gegeven is. Zodat wij naar dat woord kunnen leven. Zodat we kunnen leven zoals God het van ons eist en verwacht. Nou, tot zover dus iets over de Bijbelse context voor dit feest. Het opvallende is wel dat hoewel over het feest wat daarvoor komt iets gezegd wordt en over het feest wat daarna komt, over hemelvaart is er geen enkel direct verband vanuit de Tanach, vanuit het Oude Testament te lezen. Welke betekenis heeft het voor ons dan? Ik wil met jullie denken over twee zaken. Over het laatste beeld dat de discipelen van de Heer Jezus kregen. En over de laatste woorden die ze van hem hoorden. En daarvoor ga ik naar Lucas en naar Handelingen. Ik lees uit de afsluiting van Lucas, Lucas 24, vers 50 tot 53. Hij leidde hen naar buiten, tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij ontbaren hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl zij God loofden en dankten. De eerste komst van Jezus op aarde was in nederigheid, als een lijdende knecht. Hij kwam natuurlijk om te sterven, te lijden, te sterven voor de zonden van allen die in hem zullen geloven. En de discipelen hadden dat vooral op hun netvlies gebrand. De beelden van Jezus in zijn lijdensweek. Gevangen, geslagen, bebloed, gekruisigd. En in een tijd zonder schilderijen, zonder foto's, heeft het de Heere goed gedacht om een nieuw beeld op hun netvlies te laten branden. Die oude beelden die ze hadden zou overtreffen. En wat in het laatste hoofdstuk van Lucas niet duidelijk is, is het feit dat het om een langere periode gaat. 40 dagen na de opstanding. Lucas vermeldt het later in Handelingen, maar hier is het in het evangelie kennelijk niet relevant. De plek van de laatste ontmoeting was bij Betanië. Dat is een steenworp afstand van de Olijfberg waar ze waarschijnlijk waren. Op zich een bekende plek voor hen, omdat Lazarus en zijn zussen daar woonden. En Jezus leidt hen hierheen naar de berg. En terwijl hij daar staat en met hen praat, heft hij zijn handen op en hij zegent hen. En voor de discipelen die in de Joodse gemeenschap opgroeiden, was dat een heel duidelijk teken, een heel duidelijk beeld die alles van hen vertelde, van een priester, een hoogpriester die hen zegent. Jezus die als de hogepriester hen zegenend achterlaat, afscheid van hen neemt. En we krijgen het idee dat die zegenmoment best wel een tijd duurde, want Lucas zegt dat hij al zegenend van hen vertrok. En daarna vermeldt Lucas dat Jezus in de hemel opgenomen werd. En direct daarna lezen we hoe de discipelen hem aanbaden en naar Jeruzalem keerden met grote blijdschap. En toen ik dat las, vond ik dat zelf best wel vreemd. Dat is dezelfde groep van bange discipelen die iedere keer weinig leken voor te stellen als Jezus even niet in de buurt is. En nu zijn ze juist bij het vertrek van de Heer Jezus zo blij en vrijmoedig. Wisten ze misschien iets wat wij niet weten? En toen ik dat op me in liet werken en zaken uit de Tanakh en het Oude Testament las, besefte ik dat ze bij deze gebeurtenis haast niet anders konden dan inzien hoe Jezus hier een belangrijke profetie uit de Psalmen in vervulling bracht. Psalm 110, vers 1. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Het is de meest geciteerde tekst uit de Tanakh in het Oude Testament. Het beeld van de Messias die naast God zit, aan Gods rechterhand, waar hij ook geniet van de glorie, van de heerlijkheid van God. Een plek die niet voor mensen toebedeeld kan worden. Een goddelijke Messias dus. En als je het verband nog niet ziet, dan zijn er twee andere teksten uit Lucas die daar ook over spreken. Lucas 9, vers 51. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. De dagen van zijn opneming. De dagen dat hij weer naar de hemel moest gaan. Of nog duidelijker later bij de ondervraging. Lucas 22, vers 69. Dat de Heer Jezus tegen degene die hem ondervragen zegt: van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht van God. Duidelijk terugwijzend naar zowel deze profetie als naar Daniël 7. Uit deze en andere teksten krijgen we heel duidelijk het idee dat de hemel vaak niet zomaar een noodzakelijk eindpunt was voor het evangelie, maar meer de hele climax van de eerste komst, de bekroning. Je zou haast vanuit Lucas kunnen zeggen dat Jezus op deze aarde gekomen is om te gaan. En eigenlijk was dat precies het punt wat de discipelen op dat moment beseften. Natuurlijk, tussen zijn komst en zijn ten hemel opvaren heeft hij geleefd, heeft hij de wet volbracht, heeft hij met zijn leven betaald voor de zonden van iedereen die zijn vertrouwen op hem ooit zal stellen. En nu hoop ik dat jullie of hier zijn met een aanbiddend hart, beseffend wat hij voor jou, voor u gedaan heeft, of dat jullie nieuwsgierig zijn geraakt hoe jullie ook daar deel aan kunnen hebben. En mocht dat het geval zijn, het laatste, dan vraag ik je om na afloop met mij of met een van de oudsten te spreken om meer te leren over hoe dat niet alleen voor een selecte groep geldt, maar ook voor jou, voor u. Daniël 7 wordt gebruikelijk vooral toegepast op de eindtijd, de wederkomst van de Heer Jezus. Maar het is belangrijk te beseffen dat de Heer Jezus het gebruikt als ook slaand op toen al. Hij betrok het op zichzelf. Luister goed naar die versen. Ik keek toe in nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natieën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Als we het lezen, dan wordt het al vanzelf duidelijk dat het niet volledig in die tijd vervuld is. Want het is duidelijk dat niet alle naties heel duidelijk onder de heerschappij van de Heer Jezus leven. Hem zien ze niet als hun koning. Hoewel er in alle landen tegenwoordig mensen zijn van alle volken die hem vereren, die in hem geloven, die zijn discipelen zijn. Maar die heerschappij, die eer, die koningschap waarvan hier gesproken wordt, is hem toen al ten deel gevallen. Hij is naar de hemel gegaan om daar als koning te zitten op de troon. En toen de discipelen Jezus dus zo zagen vertrekken, viel het kwartje. Hij is de priester voor eeuwig, van Psalm 110. Hij is de mensenzoon die aan Gods rechterhand zal zitten, met eer, met heerlijkheid gekroond. En daarom was het zo vanzelfsprekend voor hen, Joden, die opgegroeid zijn met de notie dat je naast God niemand mag aanbidden. Dat zoiets doen blasfemisch is. Dat het gewoon afbreuk doet aan Gods karakter, aan Gods eenheid. Zij, Joodse mannen die hun geloof heel serieus namen, aanbaden Jezus op dat moment. En dit is het beeld van Jezus die we moeten hebben, die als koning regeert aan Gods rechterhand. En die moest op hun netvlies gebrand zijn. En niet alleen op de hunne, maar ook op de onze. Waarom? Zodat wanneer je opstaat midden in de nacht, in paniek, of wanneer alles om je heen in je leven ineenstort, je met vrijmoedigheid in die ellende naar hem toe kunt vluchten. Wetend dat Jezus groter, sterker is dan je grootste problemen. Dat hij een nog grotere verlosser is dan je grootste zonde, je grootste verslaving, je grootste angst. Maar een tweede is dat we niet alleen daar stoppen, hem niet alleen zien als een soort rots in de branding om ons uit onze levensproblemen te redden, te helpen. Maar precies wat de discipelen op dat moment hadden. Dat zij zagen hoe hij zit aan de rechterhand van de Vader. En dat ze vervuld werden met blijdschap, met vrijmoedigheid. Om de wereld in te gaan. Om overal naartoe te gaan. Niet meer bang te zijn voor eigen leven. Niet meer bang zijn voor wat de gevolgen zullen zijn. Voor wat anderen van hen zullen denken. Hoe de Joodse gemeenschap tegen hen aan zal kijken. Of naar ons kijkend, hoe de Nederlandse gemeenschap in ons dorp, in onze straat, onze familie, onze vader en moeder misschien, tegen ons zullen aankijken als wij ineens niet meer onze monden willen dicht houden. Maar dat we in vrijmoedigheid over hem willen spreken. Het is in het christelijke Westen, postchristelijke Westen, heel gebruikelijk om als christenen in ons eigen kokon ons op te sluiten. Of bij ons thuis, of in onze gebedssamenkomsten, andere samenkomsten. En te spreken over hoe boos de boze buitenwereld wel niet is. En hoezeer zij postchristelijk zijn. Of het woord niet meer willen horen. Nou, ik zal jullie een bekend geheim verklappen. Dat gaat al 2000 jaar zo op deze manier. En buiten het christelijke Westen is het vaak nog erger, in ieder geval wat de houding van regering en samenleving betreft. Maar wat de hemelvaart ons leert is dat we geen enkele reden hebben om ons hoofd neer te hangen. Om in onze gebeden, in ons hoofd, in ons mijmeren over de wereld om ons heen, geen enkele reden hebben om bang te zijn, om die vrijmoedigheid erbij te laten zitten. Maar juist omdat hij koning is, juist omdat hij alles volbracht heeft, en nu regeert vanaf de hemel, is er alle reden om hem te aanbidden en om met die vrijmoedigheid uit te gaan om van hem te spreken. Op onze werkplaats, in onze straat, in onze familie, ook naar andere landen, buiten onze comfortzone te treden om over hem te spreken. Goed, dat was het laatste beeld van de Heer Jezus. Nu de laatste woorden. Die laatste woorden die iemand zegt, die hebben een speciaal gewicht. En hoe dichterbij die persoon bij ons staat, hoe geliefder en hoe definitiever dat afscheid, des te belangrijker, gewichtiger zullen zijn woorden voor ons zijn. De laatste woorden van Jezus tegen zijn discipelen waren in Handelingen deze belofte, Handelingen 8. Maar u, de discipelen die voor hem waren, de apostelen, maar door hen ook wij hier vandaag. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Nou, de woorden zijn natuurlijk een belofte. Jullie zullen kracht ontvangen, wordt direct verbonden aan een andere belofte. Jullie zullen mijn getuigen zijn. En het getuigen zijn was natuurlijk een bekend concept al in de Tanach, in het Oude Testament. Vooral in Jesaja 49 wordt duidelijk gemaakt hoe de knecht van de Heere, de Messias, gebruikt zal worden om een licht te zijn voor alle volken. Hij zal het licht van Gods heil brengen in alle naties. In andere delen van Jesaja, bijvoorbeeld Jesaja 43, wordt gesproken over het feit dat ook Israël aangewezen worden als getuigen voor God. Om dat onder de Messias te doen, te volbrengen. Maar in dezelfde lijn wordt nu ook de jonge gemeente aangesproken om zelf uit te gaan naar de wereld. Ze worden ook aangesproken, hier is geen sprake van een opdracht, jullie moeten dit of dat doen, maar ze krijgen deze belofte mee, de toezegging, jullie mogen gaan. Natuurlijk vanuit andere gedeelten, Matteüs 28 bijvoorbeeld, is het duidelijk dat het niet alleen maar een optie is, iets wat je zou kunnen doen, maar iets wat je opgedragen wordt. Een verplichting, een opdracht. Maar juist hier wordt het op een heel liefdevolle manier als een belofte geformuleerd. Handelingen is natuurlijk het vervolg op het evangelie van Lucas. En zijn evangelie heeft Lucas dus afgesloten met dat beeld van de gekroonde Heer die naar de hemel gaat om vandaar te regeren aan Gods rechterhand. En nu 2000 jaar later is hij opgevaren. Is de geest, wat we zullen gedenken met Pinksteren, al uitgestort. En wij mogen delen in zijn missie om zijn naam bekend te maken. In Judea, in Samaria en tot het einde van onze straat. En hopelijk veel verder. Maar naast belofte, naast opdracht, is het dus hier vooral ook een voorrecht. De discipelen en iedereen die met hen tot geloof is gekomen, mag in dit perspectief delen. En we mogen de absolute zekerheid hebben dat Jezus soeverein is en regeert vanaf Gods rechterhand. Niet alleen om ons in ons leven in stand te houden, maar om onze getuigenis van het evangelie te bekrachtigen en tot het einde van de aarde te brengen. De vraag in het Nieuwe Testament is niet, oké, dit is de oproep, wie neemt hier deel aan? maar hooguit welke rol je inneemt bij deze zending, bij deze opdracht. Dus anders gezegd, ben je een zender of ben je een gezondene? Amen.